Heer Jezus, we zingen het uit. Uw woord is onfeilbaar. Uw beloften zijn onwankelbaar. En ik bid hier als we uw woord openen, als we ook zien hoe u inderdaad ook daarin in Daniël 9 een God bent die trouw is aan zijn belofte. Heer, dat we daar ook voor onszelf hoop op uit mogen putten. Heer, dat uw woord daarin ook vertroostend is, leidend is, sturend is. Heer, bekrachtig ons met de werking van uw woord en ook door de werking van uw geest. In de naam van Jezus. Amen. We gaan zitten. Wij zijn in onze prachtige preekserie over het Bijbelboek Daniël vanochtend aangekomen in hoofdstuk 9. En als we dan terugkijken in de hoofdstukken tot nu toe, ja, dan kunnen we eigenlijk constateren, wat een man was dat. En ik denk dat je bovenal ook kunt zeggen, oh, Daniël, dat was echt een man van gebed. Als je ziet wat hij bidt, als je ziet hoe hij bidt, en als je ziet wat dat vervolgens ook uitwerkt en wat God aan hem openbaart. Oh, Daniël, wat een man van gebed was dat. En tegelijkertijd, je kunt eigenlijk nooit een man of een vrouw van gebed zijn zonder dat je ook een man of een vrouw van het woord bent. En dat zien we ook bij Daniël. Ook in juist hoofdstuk 9. Dan zie je, oh, hij is een man van het woord, want hij is bekend. Hij is bekend met de profetieën van de profeet Jeremia, die hij ook zal aanhalen, wat we straks zullen lezen. Hij is niet alleen bekend met de profetieën die zijn uitgesproken. Nee, je proeft ook in het gebed wat hij uitspreekt, ja, dat ademt eigenlijk de verbondstaal, zoals we die kennen uit het Bijbelboek als Deuteronomium. De verbondsboeken van Mozes. Hij is daar bekend mee. Het hele gebed ademt bekendheid met de schrift. En hij pleit op de profetieën van Jeremia. Oh ja, Daniël, man van gebed. Maar daar helemaal naast. Oh ja, Daniël, kan dan niet anders. Het was ook een man van het woord. Daniël. Nog even weer opfrissen. Geboren in Jeruzalem. Op zijn 15e weggevoerd. Uiteindelijk naar Babylonië met het groot deel van het volk. En nu, in hoofdstuk 9, zijn we bijna 70 jaar later. Hij is dik in de 80. En hij weet wat Jeremia geschreven heeft, wat Jeremia geprofeteerd heeft. Jeremia is een profeet die de ballingschap voorspelde, maar die in zijn profetieën ook al liet weten namens God hoe lang die ballingschap zou duren. Dat lezen we in Jeremia 25, vers 11. Daar profeteert Jeremia over het volk en over het land en over de stad Jeruzalem. Heel dit land valt in puin en wordt een woestenij. En ook de omringende volken zullen de koning van Babylonië dienen. 70 jaar lang. En verderop in Jeremia 29 vinden we een brief van Jeremia aan de ballingen in Babel. En dan lezen we vers 10 tot 14. Dan zegt Jeremia, dit zegt de Heer. Als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, dan zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte, God doet dus een belofte heel concreet aan het volk hier. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. En dan dat overbekende vers 11, wat we ook heel vaak op kaartjes zien, wat ook zomaar op een kaartje zetten naar elkaar toe. Prachtig vers, grote waarheid, maar in eerste instantie een waarheid voor het volk Israël. Op dat moment een volk in ballingschap. En dan zegt God tegen hen, maar mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. En die hoopvolle toekomst die is niet in Babel. Nee, die hoopvolle toekomst die is in mijn heilige stad Jeruzalem. En in de volgende verse zie je dat er ook veel beloftes zijn. Maar dat er ook heel vaak aan de belofte van God zit ook een soort oorzaak-gevolg. Ik zal, jullie zullen. Laten we het lezen. Jullie zullen, zegt de Heere God, jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden en ik de Heer zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden. Als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Dat is een belofte. Als ook wij, zoals we hier zijn, de Heer met hart en ziel zoeken. Dan zal die zich laten vinden. Dat is een belofte voor het volk, dat is een belofte voor Daniël, maar dat is ook een belofte voor jou en voor mij. Vers 14, ik zal een belofte, ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer, en ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal een belofte, ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verbannen heb, spreekt de Heer, en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. Grote belofte van de Heer. Ik zal. En tegelijkertijd ook jullie zullen. Dus God geeft door Jeremia heen hele concrete profetieën, maar daarmee ook beloften aan dat volk. En Daniël is daar bekend mee, want Daniël is ook een man van het woord. Hij weet wat God allemaal belooft. En hij beseft, wacht eens even, die 70 jaar die waren geprofeteerd, ja, die zijn nu ongeveer voorbij. En dan is het heel interessant om te zien wat er gebeurt. Daniël 9, vers 1. Daar lezen we. In het eerste jaar dat Darius, zoon van Xerxes en Medier van geboorte, tot koning was gekroond over het rijk van de Chaldeeën. In het eerste jaar van zijn koningschap leidde ik, Daniël, uit de boeken af hoeveel jaren het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem verdwenen zouden zijn. En zoals de Heer aan de profeet Jeremia had gezegd, waren dat er 70. En die 70 zijn op dit moment in Daniël dus ongeveer om. Het is natuurlijk ongelooflijk relevant om te kijken van wat doet Daniël dan? Nou, wat hij niet doet, is achteroverleunen, Babylonisch biertje erbij, hè, want daar schijnt het bier uitgevonden te zijn. Dat is serieus. En afwachten. En afwachten, oh, ik ben zo benieuwd. God heeft het beloofd. Nou, de 70 jaar is voorbij. Ik leun achterover. En ik ga kijken hoe God dat dan wel niet allemaal gaat doen. Nee, dat is niet wat we zien bij Daniël. Vers 3. Daniël geeft zich volledig in gebed. Ik wende mij tot de Heer. Tot God de Heer. En ik gaf me over. Ik gaf me over aan gebed en smeekbeden. Al vastend en rouwend. Ik bad tot de Heer mijn God en ik beleed schuld. Heere, grote en geduchte God, die zijn belofte nakomt en trouw is aan wie hem liefhebben en doen wat hij gebiedt. Wij hebben gezondigd. Wij hebben gezondigd en ons misdragen. Dat is ook iets heel groots. Ik bad, zegt Daniël, en wij hebben gezondigd. Nou, als er één man in de Bijbel is die je zou kunnen verdenken van een zonderloos leven buiten Jezus, dan zou ik bijna zeggen Daniël. Onberispelijk in zijn wandel. Gaat dwars tegen de heerschappij van Babel in. En kiest ervoor om rein te willen blijven. In een verstrekt andere cultuur aan zijn God. Onberispelijk. Ik bad. En wij hebben gezondigd. Want Daniël weet. Ik maak onderdeel uit van een groter geheel. En dat was in die tijd heel normaal. Je wist je onderdeel van het grotere geheel. En dat hebben we verloren in onze tijd. Wij zijn allemaal ik. Wij zijn allemaal individualistisch. Ik en mijn Jezus kan het al heel snel zijn. Ik en mijn persoonlijke relatie met de Heer. Maar het is zo belangrijk dat we dit weer terug gaan pakken eigenlijk. Ik, zoals Wilke van der Kamp dat ooit zei, zijn, ik ben onderdeel van wij. Het is niet ook in de kerk, ja wij en zij is dan of de leiding, of zij is dan de groep die zo over een pad onderwerp der, en zij zitten meer in die hoek. Nee, ik ben één van wij. Wij zijn samen de VBG. Dat is niet de leiding, dat is niet wat dan ook. Wij zijn de VBG. Ik ben de VBG, maar jij bent het ook. Wij zijn samen. Wij dragen samen de verantwoordelijkheid voor deze gemeente. Ik bad. O Heer, wij hebben gezondigd. Dus we willen niet in wij, zij, ik, zij. Nee, wij zijn wij. En wat ik heel mooi vind om te zien in dit gebed, en wat eigenlijk een beetje in onze Nederlandse Bijbelvertalingen wegvalt, is Daniël hier op een hele veel persoonlijke manier bidt dan in andere gedeelten van Daniël. Daar zie je dat het vaak gaat ook in gebed over dat God wordt beschreven met de Allerhoogste God. En hier zie je dat Daniël veel persoonlijker bidt. Hij heeft het daarover Heren. Hij heeft het over Yahweh, J-H-W-H, hè, de naam van de verbondsgod. Daniël weet van ja, het gaat hier om het verbond. Wij zitten hier in Babel omdat wij ons deel van het verbond niet hebben ingevuld. Wij hebben eigenlijk dat verbond dat God met ons gesloten, we hebben het verwaarloosd. We hebben het losgelaten, we zijn onze eigen weg gegaan, we hebben andere goden nagevolgd. En juist omdat wij niet meer ons deel van dat verbond willen waarmaken, ja, heeft God ons ook overgegeven aan Babel. En juist Daniel, ja, noemt God dan weer bij zijn verbondsnaam. Jawel, bijzonder. En dat laat ook zien in gebed. Als wij ook in gebed zijn, oh, dan mogen we van Daniel leren. We mogen heel persoonlijk met God omgaan in gebed. Jezus die ons ook leert bidden en die zelf ook zegt, Abba, Vader. En wij bidden, ja, tot de almachtige, hoogverheven God, die heilig is, die boven alles uitgaat. En tegelijkertijd is het onze liefdevolle Vader. En mogen we zeggen, Papa, Heer, hier ben ik. En mogen we heel intiem en intens met hem omgaan. En mogen we leren bidden vanuit die relatie juist van vader en kind. Zoals we tot Daniel ook hier zien doen. En Daniel die gaat daar ook in dat gebed over het verbond dat verbroken is. Niet van de kant van God, maar van de kant van het volk. Vers 13, slaan we een stukje over, gaan verder bij vers 13. Daar zegt Daniel ook, het kwaad dat over ons gekomen is, dat staat al beschreven in de wet van Mozes. Denk alleen maar aan zo'n schakelhoofdstuk in het Oude Testament, Deuteronomium 28. Een hoofdstuk over zegen en vloek. Waar God ook zegt van, blijf in dat verbond wat ik met jullie sluit en er zal zegen zijn. Overvloedige zegen. Maar als je ervoor kiest om je eigen weg te gaan, om ook mijn richtlijnen los te laten, ja, weet dan dat dat vloek zal uitwerken in je leven. En het gebeurt. Wat in Deuteronomium 28 beschreven staat, zien we letterlijk in vervulling komen. Zowel de zegen, als het volk zich leeft naar het verbond, als ook de vloek. Als het volk zegt van ja, maar wij kiezen voor onze eigen weg. En wij nemen afstand van die verbondsgod. Zegen en vloek. Altijd weer kun je dat terugzien in het hele Oude Testament. Maar het gaat ook door tot nu toe. Zegen en vloek. Daniel, ja, het kwaad, vers 13, nog een keer. Dat over ons gekomen is, staat al beschreven in de wet van Mozes. En toch hebben wij de Heer onze God niet gunstig gestemd door afstand te nemen van onze overtredingen en door uw waarheid in acht te nemen. En wel bewust bracht de Heer onheil over ons. Want de Heer onze God is rechtvaardig in alles wat hij doet. Maar wij hebben niet naar hem geluisterd. Nu dan, Heer onze God, die uw volk met krachtige hand uit Egypte hebt weggeleid en daarmee uw naam hebt gevestigd tot op deze dag. Heer, wij hebben gezondigd. We hebben ons misdragen. En Heer, u bent rechtvaardig. Bevrijd toch uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, van uw hevige toorn. Want om onze zonden en om de overtredingen van onze voorouders worden Jeruzalem en uw volk te schande gebracht, gemaakt bij alle volken om ons heen. Luister daarom, God, onze God, naar het gebed en de smeekbeden van uw dienaar en zie het verwoeste heiligdom met mededogen aan, ook omwille van uzelf. En dat zal hij zo ook nog invullen. Geef mijn God gehoor aan ons en luister naar ons. Open uw ogen en zie de verwoesting van de stad waaraan ook uw naam verbonden is. Niet omdat wij rechtvaardig gehandeld zouden zeggen, hebben, oh nee. Leggen wij uw smeekbeden aan u voor. Maar omdat uw barmhartigheid, omdat uw genade groot is. Heer, luister naar ons. Heer, vergeef ons. Heer, hoor ons gebed en verhoor ons gebed. Wacht niet langer en grijp in, mijn God. Ook omwille van uzelf, want uw naam is verbonden aan uw stad. Uw naam is verbonden aan uw volk. Heer. Grijp toch in. Dat is het gebed van Daniel. Wat een intens gebed. En wat een vrijmoedig gebed. Om ook de Heer zelf te herinneren. Maar u hebt uw naam verbonden aan deze stad. Grijp toch in, Heer. Wat zien we gebeuren? Nou, eigenlijk vers 3 en 4a vat het al samen. Als we zien dat Daniel daar zegt, ik wende mij tot de God. Tot God de Heer. Ik gaf me over aan gebed. Ik gaf me over aan smeekbeden. Al vastend, al rouwend. Ik bad tot de Heer mijn God en ik beleed schuld. Er is het volle pakket. Hij gaat er volledig voor. Hij doet alles wat in zijn vermogen ligt. Om haar uiteindelijk ook de Heer te bewegen om in te grijpen. Om die belofte werkelijkheid te laten worden van Jeremia. En als je goed kijkt, dan zie je dat er een bepaalde opbouw in zijn gebed zit. En eigenlijk als je de Bijbel bestudeert, dan zie je van, hé, dit is veel vaker. De opbouw van gebed. Kijk maar bij Nehemia, als hij ook hoort in Nehemia 1, dat de muren van Jeruzalem nog steeds in puin liggen. Dan zie je bij Nehemia exact dezelfde opbouw van zijn gebed als wat je hier ziet bij Daniel. Kijk naar onze Vader, dan zie je ook een vergelijkbare opbouw. Dus blijkbaar is dat een manier van bidden en eigenlijk een opbouw in gebed. Ja, die misschien wel naar Gods hart is. Omdat we die godsmannen dat consequent eigenlijk zien doen in de Bijbel. Want Daniel die begint niet meteen met vragen, met smeken, met schuldbeleiden. Nee, Daniel begint met aanbidding. Hij begint eerst God te aanbidden en God te loven voor wie hij is. Gij grote, gij geduchte God. Dit is maar kort. In andere gebeden zien we het langer. Maar hij begint met wie God is. Ik aanbid u om wie u bent. En als tweede spreekt hij zijn vertrouwen uit in de belofte van God. En in het vertrouwen dat God zijn belofte altijd nakomt. Heer, u bent een God van belofte. En u bent altijd trouw aan belofte. En ik stel mijn vertrouwen, Heer, op dit moment op uw belofte. Zoals die gelden voor ons volk. Maar zoals wij ook vandaag kunnen zeggen, zoals die ook gelden voor de gemeente. Of voor ons persoonlijk. En dan volgt er een gedeelte van zondebelijden. Zonden die uiteindelijk ook die ellende van het volk veroorzaakt hebben. En ze zijn heel vaak ook zonden die ellende in ons leven veroorzaakt. En Daniel maakt daar schoon schip mee. Hij beleidt zonde. Hij draait daar niet omheen. Hij redeneert het niet weg. Hij laat het zien in alle lelijkheid. Heer, wij hebben gezondigd. En heel vaak zie je dat het zonde beleiden, dat is zo belangrijk. Omdat je daarmee eigenlijk de ruimte creëert, waardoor God zijn belofte gestand kan doen. Dus als jij wacht tot belofte werkelijkheid wordt en je weet ondertussen, oh, maar er is echt nog zonde in mijn leven. Er zitten echt nog dingen hartstikke scheef en ik ga op allerlei gebieden mijn eigen weg. Ruim het op. Beleid schuld. En van daaruit kun je jezelf openstellen voor de belofte van God. Ruimte scheppen. Het is altijd de oproep, ruim rotzooi op. Laat het niet hangen, laat het niet aankleven. Je bent niet sterker. Ruim het op. En open je van daaruit, ook op die belofte van genade, wat Daniel ook doet. Hij doet als vierde een beroep op Gods belofte van barmhartigheid. Op Gods belofte van genade. Heer, u bent een genade God, u bent een barmhartig God. Ik weet dat u vergeeft. En van daaruit komt uiteindelijk, oh ja, ook zijn specifieke verzoek. Heer, grijp in als het gaat om uw stad, Jeruzalem. Maar aanbidding, vertrouwen stellen op de belofte. Schuld beleiden waar nodig. En vervolgens uiteindelijk ook, ja, Heer, dat specifieke verzoek. En het aanvaarden en het geloven, die genade, oh, die is ook voor mij. Die is ook voor ons. Gods barmhartigheid is ook voor ons. En Daniel, die kan daar zo ingaan, omdat hij zicht heeft op al die beloften uit het woord. En hij gaat er met hart en ziel in. Hij doet in ieder geval alles wat in zijn vermogen ligt, om maar die belofte werkelijkheid te zien worden. Hij bidt. Hij smeekt, hij vast, hij rouwt, hij beleidt en hij pleit op de belofte van de Heer. Niet één keer, ach Heer. Vastend, biddend, smekend, rouwend. Dat is intens. Dat is langdurig gebed. Dat is niet één keer bidden en maar hopen dat het dan gebeurt. Dat is volharden in gebed. En dan zien we ook uiteindelijk, oh ja, in die Bijbelboeken, Nehemia en Ezra. Daadwerkelijk dat die terugkeer van het volk naar het land werkelijkheid wordt. Dat Jeruzalem wordt herbouwd. Dat de tempel wordt herbouwd. Oh ja, er is een hoopvolle toekomst. Zoals God het al beloofde in Jeremia. Er is een hoopvolle toekomst. En ik zou zeggen, een hoopvolle toekomst. Uiteindelijk terugkeer naar het land. Mede vanwege een vurig pleitende en biddende Daniel. Die de Bijbel kende. Die dus ook weet waarop hij mocht pleiten en waarvoor hij heel concreet kon bidden. Ken de Bijbel. Ken de belofte. En we zien in de Bijbel heel veel van de beloften die God doet. Ja, die zijn eigenlijk gekoppeld aan gebed. Dat we in gebed, vanuit die aanbidding, vanuit het vertrouwen stellen, vanuit het waar nodig schuld beleiden. Dat we tegelijkertijd op een gezonde manier aanspraak maken op dat wat God allemaal belooft. Ook voor ons als personen, individuen, maar ook voor ons als gemeente, als groep. Aanspraak maken op wat hij belooft. Doe je dat wel eens? Bid je wel zo, dat je ook echt aanspraak maakt. Heer, u hebt het beloofd. In de goede houding uiteraard, ten opzichte van de Heer. Maar dat we aanspraak maken op de belofte. Heer, het staat er toch. Ik zie het niet werkelijkheid worden. Wat staat er dan tussenin, Heer, dat dit niet werkelijkheid wordt in mijn leven of in het leven van de gemeente? Maar Heer, het staat er. En ik verlang ernaar dat het werkelijkheid wordt. Zo mogen we leren bidden. Want heel vaak dan willen we wat bidden, maar we weten niet hoe we moeten bidden. Nou, neem dan een voorbeeld aan hoe er in de Bijbel gebeden wordt. Het is het woord van God wat ons wil voeden. Kijk hoe dan Daniel bad. Kijk hoe iemand als Nehemia bad. Kijk hoe David bad. Wil al zijn psalmen zijn bijna allemaal gebeden. Het psalm is ook het gebedenboek van de Bijbel. Dus als jij niet weet wat je moet bidden, als jij niet weet hoe je moet bidden, bid de psalmen. Bid ze hardop. Spreek ze uit. Bid gewoon zoals Daniel bad. Kijk van, hé, wat zijn de ingrediënten? Hoe kan ik dan ook leren bidden? Leer van Jezus. Leer van Paulus. Paulus, die bidt alleen maar voor dingen. Die bidt helemaal niet tegen dingen, wat er allemaal weg moet of wat niet goed is. Paulus bidt voor dingen. Voor meer inzicht, voor meer wijsheid, voor meer kracht. Voor meer welbespraaktheid in het overbrengen van het evangelie. Hij bidt voor dingen, nooit tegen dingen. We kunnen zoveel leren van de bidders in de Bijbel. Dus als je niet weet hoe je moet bidden. Je zegt, ja, ik wil wel anders bidden, ik wil wel meer bidden. Of, er is zo vaak een oproep tot gebed en het blijft bij mij zo lang stil. Ken de Bijbel. Leer van al die godsmannen en godsvrouwen hoe je dan kunt bidden. Wat gewoon mooie, goede ingrediënten zijn van gebed. Leer ook van hun intensiteit, van hun volharding, van hun vasthoudendheid. Bid en leer van de gebeden in de Bijbel. En Jacobus 4 vers 2 is in dat verband kraakhelder. Het kan toch niet zo zijn dat er hier allerlei dingen gewoon niet gebeuren, omdat we niet bidden. Het kan niet zo zijn dat dit werkelijkheid wordt of blijft in ons leven. U krijgt niet omdat u niet bidt. Het zal niet zo zijn dat als wij over een paar jaar terugkijken, dat we toch niet kunnen zeggen van ja, er zijn allerlei dingen niet tot bloei gekomen. En allerlei dingen, er zijn geen doorbraken gekomen. Ja, we hebben er ook eigenlijk niet voor gebeden. We hebben er niet voor gestreden. We hebben er niet voor gevast. We hebben er niet over gerouwd. We hebben niet gesmeekt. Laat het niet zo zijn dat dit werkelijkheid is of blijft of wordt. Laten we bidden en laten we strijden in het spoor van Daniel. Dus bid vurig. Laten we vurig zijn in ons gebed dat die beloften die God aanreikt ook daadwerkelijk tot leven komen in onze levens, in onze hart. En we zijn er heilig van overtuigd dat als we hierin groeien, dat we doorbraken zullen meemaken, ook als gemeente, ook in deze stad en in de huwelijken. Ja, waar we nu nog niet kunnen nagaan hoe groot dat zal zijn. En daarom geloven we ook zo hartstochtelijk in dat geloofsdoel gebed. Daarom hebben we dat grote geloofsdoel 2020. Nog maar 3,5 jaar hier vandaan. We zeggen van ja, we geloven dat God het verlangen in ons hart heeft gelegd dat wij daadwerkelijk een gemeente zijn. Met 24/7 gebed. Dag en nacht. En dat willen we niet omdat dat stoer is om op de website te kunnen zetten. Wij zijn een gemeente met 24/7 gebed. Dat willen we en dat verlangen omdat we geloven dat dat het allerbelangrijkste is wat er moet gebeuren. Dat we boven alles niet een gemeente is van, oh, dat is allemaal zo leuk en zo aardig en blij. En de lui weten wat ze willen en ze hebben een mooi gebouw. Mag allemaal, iedereen mag wat vinden. Maar dat we gekenmerkt worden van, ja, maar dat is die gemeente. Dat is die biddende gemeente. Dat is die gemeente die strijdt en die bidt en die smeekt en die rouwt en die pleit. Totdat ze dingen werkelijk zien worden. Dat is een gemeente, die kunnen we daadwerkelijk vinden op hun knieën. Dat is die gemeente van, als je daar midden in de nacht naar het huis van gebed staat, dan is daar iemand of meer iemanden. Dan zijn ze daar aan het bidden. Laat dat toch werkelijkheid worden. Laten we gaan pakken. Dat het ten diepste niet afhankelijk is van al onze plannen. Hoe goed die ook zijn en hoe nodig het is om plannen te maken. Maar dat het verschil gemaakt wordt op onze knieën. In de navolging van iemand als Daniel. En daarom hebben we dat huis van gebed ook herbouwen, whatever. En is het na de zomer klaar. En zeg ook, ja, we willen gewoon nieuwe stappen zetten om structureel door te bouwen. Tot het moment dat we kunnen zeggen, ja, er is 24/7 gebed. Dag en nacht zoeken we God. Roepen we hem aan. En strijden we in gebed. En zijn we dankbaar. En aanbidden we hem. Maar leren we ook wat het is om voorbeden te doen. Als nooit tevoren. Maar laten we ook heel dicht bij de tekst blijven. Daniel die bidt heel concreet voor Jeruzalem. Voor de stad waar God zijn naam aan heeft verbonden. Tot op de dag van vandaag. En ook wij zijn als christenen, ook wij zijn als gemeente geroepen om te bidden voor Jeruzalem. En bij bidden voor Jeruzalem kun je al snel denken aan Psalm 122 vers 6. Waar de oproep klinkt om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. En ik moet eerlijk zijn, heel lang wist ik ook niet, wat moet je dan nog meer bidden? Dus dat heb ik heel vaak gebeden. Omdat ik wist, nou, dat is een oproep vanuit het woord. Dus ik bid voor de vrede van Jeruzalem. Ik spreek dat uit. Maar ja, wat kun je dan nog meer bidden voor Jeruzalem? Er moet toch meer zijn dan alleen maar bidden voor de vrede van Jeruzalem? Zeker is er meer. Dus ik heb 7 hele concrete gebedspunten die we allemaal kunnen bidden. Voor Jeruzalem, voor daarmee ook het Joodse volk. Ik heb deze week nog even contact gezocht met Klaas Bakker. Hij is lid van onze gemeente. Hij is nu toevallig een paar weken in Nederland. Hij was in de eerste dienst met zijn vrouw Karen. Jullie kunnen hem kennen van de gebedslijst. Zijn dochter Nathalie. Hij kampt nog steeds met de gevolgen van een hersentumor. Maar Klaas woont al meer dan 10 jaar in Jeruzalem. Ik zei, Klaas, wat zijn nou... jij leeft daar. Jij proeft nog veel meer wat daar gebeurt. Wat zijn wat jou betreft gebedspunten die wij kunnen bidden voor Jeruzalem? Nou, hij reikt er een aantal aan, gecombineerd met een aantal andere beloftes, ook vanuit het woord, ben ik gekomen tot deze 7 gebedspunten. En ik wil ze bij langs, en ik wil daarna ook gewoon graag heel concreet worden. Laten we ook gewoon dan bidden. Dus straks gaan we ook even de zaal opdelen in vlakken, dan weet je dat vast. En aan jouw vlak krijgt even een specifiek gebedspunt. Dan zijn we gewoon niet stil, maar dan gaan we juist onze stem verheffen. En gaan we ook bidden dat die belofte, waar jij dan met jouw vakje voor mag bidden, werkelijkheid wordt. Nou, je kunt er 7 meenemen naar huis en daar verder voor bidden. Dus baal niet dat je in dat vak zit wat net niet bidt voor het punt wat jij zo mooi vindt. Dan bid je daar gewoon thuis voor, ja? Maar nu even aan de regels houden. Dat is ook heel belangrijk. Dat is wat een dolle boel. Eerste punt. Uiteindelijk wel weer die vrede van... We mogen vrede uitbidden over Jeruzalem. Psalm 122, vers 6. En dat ook Gods plannen met deze stad. Hij wil juist dat de stad... Een stad is van vrede en een stad is van gerechtigheid voor uiteindelijk wat zijn uitwerking heeft op de hele wereld en wat zijn uitwerking heeft tot in eeuwigheid. Dus laten we bidden dat dat werkelijkheid wordt. Laten we bidden dat God de harten van steen verwijdert, zoals Jeremia 31 en Ezekiel 11 er ook over spreken. En dat hij ook de Joden een nieuw hart en een nieuwe geest geeft, die de wet in hun binnenste zal leggen en die hun ook, zoals Efeze 1 het ook zo krachtig laat zien, die hun ook laat zien dat de Messias, waar ze allemaal nog verwachten, dat die allang gekomen is in de persoon van Jezus. Dat Jezus de beloofde Messias is, ook voor de Joden. En laten we bidden dat het derde punt, en dat gebeurt al volop, maar laten we bidden dat vol doorgaat. Dat God de Joden het alle volken terugbrengt naar hun eigen land, naar hun eigen stad Jeruzalem. Zoals Ezekiel 34 erover spreekt. En als vierde dat ze ook veilig en in vrede met elkaar kunnen leven in hun land. Het Jodendom, dat moeten we begrijpen, is heel divers. Net zo goed als het Christendom alle smaken en geuren en weet ik veel wat allemaal heeft. Heb je dat in het Jodendom ook. Je kunt niet zeggen, oh je bent Joods. En daarmee heb ik jou wel geplaatst. Het Jodendom is ook opgedeeld in allerlei stromingen. Dus laten we bidden dat ook de Joden onderling in vrede met elkaar zullen leven in de stad. Er zit een enorm verschil tussen de orthodoxe Joden en de liberale Joden. Er zit zo'n wereld tussen. Dus laten we bidden dat ze samen kunnen leven in vrede. Joden onderling, maar ook de Joden en de Arabieren. De Joden en de Palestijnen. Dat ze samen in vrede kunnen leven. Laat dat ons gebed zijn, dat dat werkelijkheid is. Als vijfde, laten we bidden dat de stad een eenheid blijft onder Joods bestuur, zoals dat ook geprofeteerd is. En laten we ook bidden dat het volk in staat is om alle rottigheid die vanuit de omgeving, het Midden-Oosten, maar ook vanuit de wereld over hem wordt uitgestort, en nog misschien wel zal worden uitgestort, dat ze dat ook op een goddelijke manier zullen kunnen doorstaan en kunnen dragen. Laten we bidden als zesde dat God... Ja, getuigen zal laten opstaan in de hoogste kringen van de Israëlische samenleving, zoals Daniel iemand was. Laten we bidden voor nieuwe Daniels in de hoogste kringen van de Israëlische samenleving, die hun plek zullen innemen. Die het volk zullen wijzen op God, die het volk zullen wijzen op al die profetieën die al hun werkelijkheid hebben gevonden in de Heer Jezus. En laten we als laatste bidden dat de kerk wereldwijd een goed zicht krijgt op de positie van Israël en Jeruzalem. En dat die verfoeilijke vervangingstheologie echt gestopt wordt en doorbroken wordt. Dat wat zoveel schade heeft aangebracht aan het Joodse volk. De hoogmoed dat de kerk in plaats is gekomen van de Joden. Dat is gewoon niet waar. En het heeft zoveel stuk gemaakt. Het heeft aangezicht gegeven tot zoveel haat en nijd. Wij zijn schuldig. Wij, christenen, hebben gezondigd. En het is goed om dat te onderkennen. Wij zijn daar onderdeel van. Wij hebben gezondigd. tegen God. Want wij hebben gezondigd tegen zijn volk. Door ook maar toe te staan dat ze vervolgd werden. Wij hebben gezondigd met onze theologie. We hebben schuld. En dan kunnen we niet anders dan ook bidden, Heer, vergeef ons. Vergeef ons als christenen de schuld die we op ons hebben gelaten. Door onze oudste broer eigenlijk van ons af te stoten. Te verwaarlozen, te verketteren misschien wel. We hebben schuld. En we hebben dus ook een ereschuld. Als het gaat om het Joodse volk. Om onze verantwoordelijkheid in te nemen voor zover we dat kunnen. Ook hier als plaatselijke gemeente. Om voor hen te bidden, voor hen te strijden. En het ook misschien wel te vertalen waar mogelijk naar praktische hulp. Want wij hebben schuld. Ik wil nu graag concreet gewoon gaan bidden. Ook voor deze punten. Dus ik stel voor dat jullie bidden voor punt 1. De vrede van Jeruzalem. Dat de eerste helft, en je mag zelf een beetje inschatten, en daar kun je dus een beetje je voorkeur op afstemmen, hoor ik bij het voorste deel, bij het achterdeel. Het voorste deel bidt voor punt 2, voor de nieuwe hart en nieuwe geest. Dat ze daarin ook de Messias, Jezus Messias zullen herkennen. Het achterste deel van jullie vak bidt voor punt 3. Jullie voorste deel bidt voor punt 4. Het achterste deel bidt voor punt 5. Jullie bidden voor punt 6, heel vak, dus dat wordt lekker krachtig. En jullie bidden voor punt 7. En ik ben variabel en vrij. Dat is dan heerlijk, want ik hoor nergens bij. Dus zullen we gaan staan. We zullen ook op de piano spelen. Bewust omdat het soms, als het stil is, het lastig is om te beginnen. Maar ik wil je echt uitnodigen om hardop te bidden. Totaal oninteressant wat de buurman of buurvrouw daarvan vindt. Totaal oninteressant wat de buurman zelf bidt of vrouw. Laten we bidden en laten we daarin ook onze verantwoordelijkheid nemen en onze plek innemen. En dat wij ook bidden voor Jeruzalem op basis van Gods belofte. Dus ik zou zeggen, bid met hart en ziel. Jezus, hier zijn we ook als gemeente uit de heidenen. Maar Heer, we bekennen schuld. Heer, wij christenen, wij hebben gezondigd. Zoals Daniel bad voor het volk, zo bidden wij op dit moment voor ons als christenen. Heer, we hebben gezondigd tegen uw oogappel. Hier en daar waar we vrijmoedig mogen bidden of u ook onder de Joden de bedekking wegneemt. Heer, dat ze mogen zien, Jezus, dat u de Messias bent. Heer, dan bid ik dat u ook bij ons de bedekking wegneemt en dat wij mogen zien. Zoals u wilt dat we Israël zien. Zoals u wilt dat wij onze Joodse broers en zussen zien. Dat we ons op de manier tot hen gaan verhouden. Zoals u dat van ons verlangt. Heer, en ik weet dat we daar zo verschillend in kunnen staan. Help ons, Heer. Om daar ook in de volle breedte van de gemeente samen naar te zoeken. Heer, ik bid het in bijzonder ook voor onze Arabische broers en zussen. Die gewoon cultureel ook zo anders zijn opgegroeid met de staat Israël. Heer, help ook hen te begrijpen, Heer, hoe u ook het volk en het land ziet. En dat zij ook vrijmoedig daarin met ons kunnen optrekken en vrijmoedig met ons kunnen meebidden. Heer, leer ons wat het is, welke verantwoordelijkheid wij hebben. Gewoon nu hier in 2016 als plaatselijke gemeente in Groningen. Laat het ons zien hier
En geef ons de moed om daar standvastig in te zijn. En te blijven pleiten en bidden en smeken. En ook vasten als het gaat om uw volk. Als het gaat om uw stad, Jeruzalem, Heer Jezus, waar u zult terugkomen. De stad waar uiteindelijk alles om zal draaien. Laat het ons zien, Heer. Neem ons mee in die reis. In Jezus' naam. Amen.
We gaan zitten, hoor. We gaan nog even terug naar Daniël. Want ook voor Jeruzalem ligt toen en ligt nu de ultieme hoop in Jezus, in de Messias. En dus gaan we nog even terug naar Daniël, want het gevolg van het gebed van Daniël is niet alleen dat we zien dat het volk daadwerkelijk uiteindelijk terugkeert naar het land en naar de stad Jeruzalem. Maar het is ook dat de Heer Daniël nog een nieuw gezicht, een visioen geeft over de tijd die komen gaat. Allerlei beelden over de verdere toekomst tot aan het laatste van de tijd toe. Tot aan de komst ook van de gezalfde, de Messias, Jezus. Dus we lezen nog even naar vers 22. Als de engel Gabriël ook op het toneel is gekomen en hij, Daniël, ook de volgende dingen laat zien. Gabriël zei, Daniël, ik ben nu gekomen om je een helder inzicht te geven. Er is een woord uitgegaan toen je smeekbeden begon en ik ben gekomen om het over te brengen, want je bent zeer geliefd. En daarmee mag je ook weten dat de zonden zijn vergeven. Je bent zeer geliefd. Luister naar het woord en sla acht op het visioen. 70 weken zijn vastgesteld voor je volk en je heilige stad, voordat aan de overtredingen een einde komt en de zonden zijn afgesloten. Voordat het wangedrag is vergolden en eeuwige gerechtigheid is gebracht. Voordat het profetisch visioen bezegeld is en het allerheiligste gewijd. Je moet weten en begrijpen, vanaf het ogenblik waarop het woord is uitgegaan, dat Jeruzalem hersteld en weer opgebouwd zal worden, tot het tijdstip waarop een gezalfde vorst verschijnt, zullen 7 weken verstrijken. En het herstel en de wederopbouw van de stad, met pleinen en wallen en al, zal 62 weken duren. En er zal een tijd van verdrukking zijn. Na de 62 weken zal een gezalfde worden vermoord, zonder dat iemand het voor hem opneemt. En het volk van een toekomstige vorst zal verderf brengen over de stad en het heiligdom. Hij zal zijn einde vinden in een overstroming. Tot aan het einde van de strijd zullen er verwoestingen zijn, zoals is vastgesteld. Hij zal een sterk bondgenootschap sluiten met velen, 1 week lang. En de helft van de week zal die offers nog gaven laten brengen. En bovenop het altaar zal een verwoesting brengende gruwel te zien zijn. Totdat het aangekondigde einde van die verwoestende kracht komt. Gabriël, en daarmee God, heeft hiermee nog een boodschap die gaat over de toekomst van het volk van Daniël. En hij spreekt over een periode van 70 weken. En dat moet je vertalen als 70 jaarweken, dus 70 eigenlijk keer 7. Dus dat is tenminste de letterlijke uitleg. En dat is wat veel Bijbeluitleggers denken, dat het een exacte getal is. 70 jaarweken betekent 70 keer 7 jaar is 490 jaar. Sommigen zeggen, je moet die getallen meer symbolisch zien. Hè, dus ook het woord getal 7 zit erin en het is het goddelijke getal. Dus dat wil zeggen, op Gods tijd zal dit gebeuren en op Gods tijd zal dat gebeuren. Zonder dat er een exacte tijdsdefinitie aan vast zou zitten. Maar de meeste uitleggers hebben het toch echt over de 490 jaar. En daarin worden die 70 zeventallen in 3 periodes onderverdeeld. En tegelijkertijd is ook al duidelijk hieruit van ja, Jeremia had het over 70 jaar. Daar komt binnenkort een einde aan. Maar God laat tegelijk zien, ja, maar in de toekomst zal het volk nog een veel langere tijd ook in verdrukking zijn. En uiteindelijk zal het ook stil zijn vanuit Gods wegen. Niet 70 jaar, maar 7 keer 70 jaar. En die 70 jaar weken wordt dan in 3 periodes onderverdeeld. 7 weken, 62 weken en 1 week. En ja, daar zijn ook prachtige berekeningen van. Berekeningen die ook laten zien dat de 173.380 dagen die op de Joodse kalender in 69 jaren zouden vallen, 69 jaar weken zouden vallen, inclusief schrikkeljaren. Dus 69 jaar weken, is
Dus 69 keer 7 keer 360 plus schrikkeldagen is 173.480 dagen. Nou, die zeggen, dat komt precies overeen met de dag als eerste waarop Artaxerxes op 14 maart 445 voor Christus een decreet, een bevel uitvaardigde voor de herbouw van Jeruzalem. Tot aan de dag dat Jezus zijn intocht maakte in Jeruzalem. En die dan is dan gedateerd op 6 april 32 na Christus. En dat is de dag van de verschijning, de dag dat Jezus Jeruzalem binnenrijdt als vorst, hè, op die ezel, die profetie uit Zacharia 9. Jezus die daadwerkelijk als de gezalfde Jeruzalem binnentreedt. En dat dat ook met name het feit is dat Jezus zegt in Lucas 9 dat hij huilt over Jeruzalem omdat ze de dag niet hebben onderkend. Omdat ze niet hebben gesnapt van, hey, dit is de laatste dag van die 69 jaarweken en nu komt daadwerkelijk de gezalfde. Als dat precies past, want het is dan weer een uitleg, een theorie, dan vind ik dat prachtig en dan vind ik dat fantastisch en het zou me niks verbazen dat God dat precies zo in de tijd heeft uitgezet. Stel dat het meer symbolisch bedoeld is, dan is dat uiteindelijk ook prima. Want feit is dat linksom of rechtsom, dat die profetie uitmondt in de komst van de gezalfde, in de komst van de Messias, in de komst van Jezus. En dat is wat vooral telt. En dan zien we in deze profetie, je moet er best nog wel op studeren om het allemaal precies een beetje te snappen, wat zegt hij nou eigenlijk allemaal? Maar ook hier zit eigenlijk weer een dubbele laag in. En op twee manieren. Eerst ook hier weer een gruwelbrengende verwoesting, die zijn eerste vervulling had onder Antiochus Epiphanes de Vierde, die jullie sinds vorige week allemaal kennen, toen Theo het daarover had. En die daar al een voorvervulling had, zou je kunnen zeggen, die gruwel der verwoesting, toen hij ook in de tempel een beeld van Zeus neerzette. En uiteindelijk die gruwel der verwoesting, die ook nog zijn laatste en definitieve vervulling zal krijgen in de eindtijd, in de persoon van de antichrist. Maar aan het eind van die 70 volle weken zal, zoals vers 24, zal daadwerkelijk aan de overtredingen een einde komen. En zullen de zonden zijn afgesloten, zal het wangedrag worden vergolden en is eeuwige gerechtigheid gebracht. En dit vers, dat gaat eigenlijk over de tweede komst van Jezus. En daarmee is het een unieke profetie, want het is de enige profetie waar tegelijkertijd de eerste als ook de tweede komst van Jezus in worden geprofeteerd. Jezus komt terug. Ook dat mogen we weten vanuit Daniël. En ik kan alleen maar zeggen, halleluja. Oh, Jezus komt terug. En ik kan er niet op wachten. Als ik zie hoe de wereld in nood is, dan kan er maar één verlangen zijn. En dat is dat Jezus terugkomt. Om voor eeuwig te heersen. Jezus komt terug. En als we kijken ook naar de tekenen van de tijd, ook dan is het belangrijk dat onze focus primair ligt op het volk Israël. Want dan is 1948 een ongelooflijk belangrijk jaar. He, dat voor het eerst in bijna 2000 jaar er weer sprake is van een staat Israël. En we zien sinds die tijd dat de Joden zich ook alle windstreken weer verzamelen in het land. Het volk wordt vergaderd uit alle landen. De woestijn komt tot bloei. Ik hoorde zelfs iemand al zeggen dat er al riet staat aan de Dode Zee, daar waar nu niks groeit, maar waar uiteindelijk weer vol van leven zal zijn, zoals ik de profetieën zeggen. Dan kunnen we niet anders dan zeggen, oh ja, Jezus komt spoedig, daadwerkelijk. En hoe heerlijk zal dat zijn. Maranatha, kom, Jezus, kom. En ik wil alleen maar zeggen, en ben jij klaar voor de ontmoeting met hem? Of we nou nog wel of niet een tijdje door een verdrukking moeten gaan, of dat er een opname is voor of tijdens of na de grote verdrukking, of helemaal niet. Kun je allemaal ook heel verschillend over denken en dat mag ook. Maar zijn we er klaar voor om Jezus te ontmoeten? Ofwel als we pats boem maar opgenomen, ofwel als we vandaag of morgen nog sterven, want ook dat weten we niet van tevoren. Ofwel of we eerst nog door de verdrukking moeten en we Jezus zullen zien als hij terugkeert op aarde. Zijn we er klaar voor? Zijn we klaar voor als het wel moet door een stuk ook verdrukking heen te gaan? Ben je standvastig genoeg? Ben je sterk genoeg in je geloof? Wat er ook gebeurt, ben je er klaar voor? Ben je verbonden aan God? Amen. Laten we bidden. Heer Jezus, Dank voor het woord. Dank voor mannen als Daniël die ons zijn voorgegaan en die ons laten zien. Oh, dat is eigenlijk wat er wordt bedoeld met bidden. Heer, dank dat we daarin intensheid mogen proeven. Heer, dat we daarin mogen zien hoe groot en overweldigend gebed ik wel niet kan zijn. Heer, en hoe Daniël ook zicht had op het woord. Heer, geef ons meer zicht op de belofte van uw woord. Heer, en help ons ook, Heer, om vanuit ook die gebeden uit de Bijbel, vanuit als we zien hoe personen als Daniël en Nehemia en David en Paulus en de Heer Jezus zelf, u zelf, Heer, als we kijken naar de gebeden en hoe er wordt gebeden, dat we daar toch lering uit trekken. Dat we leren bidden in dezelfde intensiteit, in dezelfde volheid, met hetzelfde hartsverlangen. Heer, en dat we in staat zijn om ons los te breken van dat wat ons altijd maar weer aankleeft en waardoor we niet tijd doorbrengen in gebed. Heer, de vloek van deze tijd die zit in alle beeldschermingen. Heer, oh, maak ons daar los van om ons daadwerkelijk te kunnen wijden aan gebed. En dan bidden we, Heer. U hebt het verlangen in ons hart gelegd, ook naar 24/7 gebed. Laat het werkelijkheid worden. En ik weet, Heer, wij weten dat het alleen maar werkelijkheid wordt als u het opwekt in onze harten. Dat we daadwerkelijk ook allemaal hoofd voor hoofd en hart voor hart zullen zeggen, ja, maar ik zal daar onderdeel van zijn. Ik zal meebouwen aan die muur van gebed. Ik wil onderdeel zijn van de strijd. Ik wil meebidden, meepleiten, mee aanbidden, meebeleiden. Ik wil onderdeel zijn. Heer, we zullen het alleen maar kunnen zeggen als u het in ons uitwerkt. En doe dat, Heer. O Heer, geef ons meer zicht op uw volk Israël. Geef ons meer zicht op de tekenen van de tijd. Help ons om klaar te zijn, wat er ook maar precies voor ons staat. Help ons om klaar te zijn, Jezus. Bouw ons op door de werking van uw geest. En u weet, Jezus, of hier ook mensen zijn die nog voor die stap zijn. Die nog nooit hun leven hebben overgegeven aan u. Maar die weten, ja, ik geloof. En ik geloof dat die mensen zijn die inmiddels tot de conclusie zijn gekomen. Nee, ik geloof wel in God. Ik geloof dat hij er is, maar het heeft nog nooit mijn leven geraakt. Dan geloof ik dat God vanochtend tegen jou wil zeggen, oh, maar ik verlang er zo naar om jouw leven volledig aan te raken. Ik wil jou onderdompelen in mijn liefde en genade. Ik wil alle schuld die ook op jou zit uit het verleden, ik wil het van jou afwassen. Daar is mijn zoon voor gestorven, voor jou. Heilige Geest, openbaar uzelf, overtuig van zonde, van oordeel, van gerechtigheid, van rechtvaardigheid in Jezus. Heer, we willen geen dingen opwekken. We willen verlangen naar dat u werkt in de harten van mensen. Doe uw werk op dit moment. En als jij weet, oh, die uitnodiging, die wordt gedaan aan mij op dit moment. En dit is ook het moment waarop ik mij wil overgeven aan de Heer Jezus. Dit is het moment waarop ik zeg, ja, ik kies voor Jezus. Ik geloof dat hij de Zoon van God is. Ik kies ervoor om met hem te leven. En ik wil vanaf deze dag Jezus volgen. Dan wil ik je uitnodigen om je hand uit te strekken naar hem. Zeg, Heer Jezus, hier ben ik. En ik wil graag voor je bidden als dat het geval is. En ik wil u volgen vanaf deze dag. God ziet jullie handen daar achterin. God ziet ook jouw hand achterin. De Vader roept je. Hij wil leven in een relatie. Hij wil je niet vastbinden aan een set regels. Hij wil vanaf nu optrekken in een relatie. Zijn er meer mensen die in hun hart op de stem van de Vader verstaan en weten van dit is voor mij. En hier ben ik en ik geef mezelf. Dan wil ik je vragen om je hand op te steken naar hem. God ziet jouw hand achterin. Heer Jezus, dank u wel voor deze levens die op dit moment ook zeggen van oh, ik herken de uitnodiging. En ik aanvaard de uitnodiging dat die ook voor mij is. En deze mensen die met hun hand zeggen, hier ben ik Jezus. Ik wijd mijn leven toe aan u. Ik doe een beroep op uw offer aan het kruis. Heer Jezus, was hen op dit moment schoon. Door uw bloed van alle ongerechtigheid en duisternis die hen nog aankleeft. Heer Jezus, maak hen vol van uzelf. Heer, vul hen. Doop hen met uw Heilige Geest, Jezus. Dat ze vol mogen zijn van u. Dat ze mogen groeien in de vrucht van uw geest. Dat ze mogen groeien in de gaaf van uw geest. Maak hen vol, Heer, en herstel. herstel waar herstel nodig is. Naar geest, naar ziel, naar lichaam. Zo spreken wij heelheid over jullie uit in de naam van Jezus. Heer, bevestig en bekrachtig. In Jezus' naam. Amen.
We gaan zingen en onder de laatste liederen is er ook ruimte om met je te laten bidden. Want misschien herken je wel allemaal grote beloftes. En misschien ben je wel zelf, misschien in jouw leven, op dit moment een beetje uitgebeden. Maar je zegt van ja, ik heb me uitgestrekt naar belofte van de Heer, maar ik zie het niet. Of ik zit vast in gebed. Dan wil ik de bidders die er zijn uitnodigen om vast hun plek in te nemen. En dan wil ik je uitnodigen, nou als je zelf even niet in staat bent om te bidden, laat dan met je bidden. Laat dan voor je bidden. Ga dan samen met iemand anders naar de troon van de Vader. Waar je daadwerkelijk genade en barmhartigheid kunt en zult ontvangen. Dus maak daar gebruik van tijdens het zingen van de laatste liederen. En anders eventueel ook nog naar de dienst.